Shalom, goedemorgen allemaal. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen, twee gedeelten. Eén uit het Oude Testament en dat is uit Jeremia 17. Jeremia 17 vanaf vers 5 en daarna gaan we naar het Nieuwe Testament. Jeremia 17 vanaf vers 5. De vorige keer had ik gezegd dat overal waar de Heere met hoofdletters staat, dat ik daar de betekenis van die naam van de God van Israël lees. Dus dat is ik ben. Dus dat doe ik dus nu ook. Dan weet je in ieder geval hoe dat zit. Vanaf vers 5. Zo zegt ik ben. Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van ik ben afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt. Hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land. Gezegend is de man die op ik ben vertrouwt, wiens vertrouwen ik ben is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. Arglistig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Ik ben, doorgrond het hart. Beproef de nieren en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Wie rijkdom verwerft, maar niet op rechtmatige wijze, is als een patrijs die eieren uitbroedt, maar ze niet heeft gelegd. Op de helft van zijn dagen moet hij die achterlaten, en in zijn einde blijkt hij een dwaas te zijn. Een eretroon, een hoge plaats vanaf het begin, is de plaats van ons heiligdom. Ik ben, hoop van Israël, allen die u verlaten zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Want ze hebben de bron van het levende water, ik ben, verlaten. Genees mij, ik ben, en ik zal genezen worden. Verlos mij, en ik zal verlost worden, want u bent mijn lofzang. Zie, zij zeggen tegen mij, waar is het woord van ik ben? Laat het toch uitkomen. Wat mij betreft, ik heb niet meer aangedrongen dan een herder achter u betaamde. Naar een onheilsdag heb ik niet verlangd. U weet zelf wat over mijn lippen kwam. Het is voor uw aangezicht. Wees mij niet tot een verschrikking. U bent mijn toevlucht op een dag van onheil. Laten mijn vervolgers beschaamd worden, maar laat mij niet beschaamd worden. Laten zij ontsteld zijn, maar laat mij niet ontsteld zijn. Breng over hen een dag van onheil. Breek ze met een dubbele verbreking. En dan Johannes, hoofdstuk 8. Johannes 8. Johannes 8. Dan lees ik nog even het laatste vers van hoofdstuk 7. Want er is een tegenstelling namelijk. De Heer Jezus is in discussie geweest met Joodse leiders. En dan na die discussie dan staat er, en ieder ging naar zijn huis. Jezus echter ging naar de Olijfberg. En 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw die bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen ze hem dit bleven vragen, richt hij zich op en zei tegen hen, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen ze dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg. De een naar de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op. En toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Ja, misschien best wel een bekende geschiedenis, die geschiedenis van die overspelige vrouw die alleen in het Johannesevangelie te vinden is. De Heer Jezus constant in gesprek met de leiders van Israël die hem niet wilden accepteren en hem op allerlei verschillende manieren proberen om hem op iets te kunnen betrappen waardoor ze een aanklacht hadden. En de situatie die we vanmorgen hebben gelezen, ja, daar vinden we natuurlijk ook heel nadrukkelijk dat er staat: en ze zeiden het om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. De Heer Jezus is in de nacht op de Olijfberg geweest. En ieder ging naar zijn huis, maar hij overnachtte op de Olijfberg. Hij ging naar de Olijfberg en dat is zeer waarschijnlijk Gethsemane. Dat ligt namelijk op de helling van de Olijfberg. En als je verder leest, dan kom je tegen dat hij daar regelmatig kwam. Judas wist dat ook. En daarom bracht hij ook de vijanden van de Heere naar die plaats toe. De Olijfberg, Gethsemane, de plaats waar een olijfgaard was en waar ook een olijfpers was. En eigenlijk heel treffend een beeld van datgene wat de Heer Jezus zelf zou gaan ondergaan bij zijn lijden en sterven. Bij datgene wat hij op zijn schouders zou nemen, namelijk de zonden van ons, de ongerechtigheden. Hij zou als het ware geperst worden. En als je olijven perst, komt er olie uit. En olie is natuurlijk iets heel bijzonders in de zin van, je kan er natuurlijk mee bakken en braden. Maar in de Bijbel is het om je lichaam te verzorgen, is het uiteindelijk ook waar je het licht mee kunt laten branden. En als zodanig natuurlijk een geweldig resultaat zou je daarin kunnen zien van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Want door zijn dood en opstanding is er de zalving met de Heilige Geest, is er licht in ons leven gekomen. En van een ieder die gelooft. Als de Heer Jezus dan 's morgens vroeg weer naar de tempel gaat, en hij komt heel vaak in de tempel, het Johannesevangelie laat ons dat iedere keer opnieuw ook weer zien. De plaats waar God zijn intrek had genomen in de dagen van Salomo. Als Salomo de tempel klaar heeft, dan trekt de heerlijkheid van God, de wolk, de tempel binnen. En God zegt: mijn naam is hier. Het is ook opmerkelijk als Salomo dat prachtige gebed bidt na die inwijding of bij die inwijding. Dan iedere keer opnieuw: het huis dat ik voor uw naam gebouwd heb. Voor ik ben. En voor uw naam, dat we zeggen voor uw wezen, voor wie u bent, heb ik dit huis gebouwd. Ja, die tempel die wordt verwoest vanwege de zonde en de ontrouw van Israël. En dan wordt die nieuwe tempel, die tempel wordt als het ware herbouwd in de tijd van Zerubabel. Maar dan lezen we niet dat uiteindelijk daar die heerlijkheid van de ik ben weer naar binnen trekt. Maar het is wel zo dat de Heer Jezus spreekt over: moest ik niet zijn in, bezig zijn met de dingen van mijn vader? En dat hij zegt ook, ja, zweer niet bij de tempel, want ja, dat is in plaats eigenlijk de woonsteden van God. Dus wat dat betreft is God ook daar dus blijkbaar wel aanwezig, maar natuurlijk bovenal natuurlijk hier in de persoon van de Zoon, God de Zoon, die iedere keer opnieuw in die tempel is en onderwijs geeft. En als hij daar dan mee bezig is, dan komen daar fariseeën en schriftgeleerden Die komen op hem af en die brengen een vrouw mee. Misschien slepen ze wel een vrouw mee die op overspel is betrapt. En als ze dan bij de Heer Jezus komen, dan zetten ze haar daar in het midden. Te kijk, in het midden. En dan zeggen ze, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. En in de wet heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. En u dan, wat zegt u? De vrouw is op heterdaad betrapt op overspel, maar ja, dan moet je wel met twee personen wezen. En waar is die man? Die man hebben ze dus blijkbaar laten lopen. En we zien hier meteen eigenlijk hoe mensen het woord van God soms gebruiken, of eerlijk gezegd misbruiken. Heel selectief schriftgebruik. Dat gebeurt hier. Want als je in de wet leest, en als zij over de wet spreken, dan refereren ze naar mijn inzicht in de eerste plaats uit naar Deuteronomium. Want dat is de wet die Mozes gegeven heeft. In het boek Deuteronomium, eigenlijk vanaf het begin tot het eind, is het Mozes die allerlei dingen die al eerder door God gezegd zijn, herhaalt. En daar misschien zelf wel ook dingen door de leiding van de Heilige Geest aan toevoegt. Maar het is wel dat Mozes dat gezegd heeft. Want ze zeggen dat ook, nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. Maar als je gaat kijken in Deuteronomium 22, vers 22, waar zij dan naar refereren. Deuteronomium 22, vers 22. Deuteronomium 22, vers 22. Wanneer ergens een man aangetroffen wordt terwijl hij met een vrouw slaapt die met een andere man getrouwd is, dan moeten zij beide sterven. De man die met de vrouw geslapen heeft en de vrouw. En zo moet u het kwaad uit Israël wegdoen. Een andere schriftplaats die de Heere dan als het ware zelf heeft gezegd in Leviticus 20 vers 10. Leviticus 20 vers 10. Daar boven dat hoofdstuk staat en ik ben sprak tot Mozes. En ik ben ervan overtuigd dat Mozes daar in Deuteronomium natuurlijk op teruggrijpt. Maar in ieder geval in 20 vers 10 staat, een man die met de vrouw van iemand anders overspel pleegt, die met de vrouw van zijn naaste overspel pleegt, moet zeker gedood worden, de overspeler en de overspeelster. En als we natuurlijk die schriftplaatsen lezen, dan is het in de eerste plaats opmerkelijk om te zien dat iedere keer een man als eerste wordt genoemd. De man die met een vrouw slaapt, of de man die, en dat is natuurlijk wel heel treffend, God weet hoe wij in elkaar zitten en weet hoe wij als mannen in elkaar zitten. Als het over overspel gaat, dan natuurlijk een vrouw kan ook aanleiding geven tot overspel, maar de Bijbel geeft aan dat het vaak de man is, of eerlijk gezegd, bijna altijd de man is die met dat overspel begint. Als een man met een vrouw wordt gevonden, als een man overspel pleegt met de vrouw van zijn naaste, die man heeft dus blijkbaar het initiatief genomen. En dat is iets wat natuurlijk de Heer Jezus ook zegt in, zoals wij dat dan de bergreden noemen, waarin hij zegt, als je een vrouw aanziet om te begeren, om met haar naar bed te gaan, dan heb je in je hart al overspel met haar gepleegd. Dat zegt hij dus tegen de mannen. Maar die man wordt dus hier in deze geschiedenis, in deze situatie, niet gevonden, die vrouw. En daar zie je dat selectieve tekstgebruik, bijbelgebruik. En daar moeten we het allemaal ontzettend voor oppassen. Om de Bijbel selectief te gebruiken, om hem te gebruiken naar ons eigen idee. Ook in onze tijd, nu in deze coronatijd, zie je dat er soms christenen zijn die allerlei teksten naar voren halen, om daarmee, als het ware, een soort eigen gelijk te onderschrijven, te onderbouwen. Zo van, ja maar, met betrekking tot dat samenkomen, hè, we mogen natuurlijk maar met zoveel mensen samenkomen en onder allerlei andere regels, maar wij moeten toch God meer gehoorzaam zijn dan de overheid? Ja, dat is een tekst, die staat ook in de Bijbel. Maar dat moet je natuurlijk wel in de context zien. En zo zijn er misschien nog wel veel meer redenen of teksten aan te dragen, waardoor wij proberen ons eigen gelijk Bijbels te onderbouwen. Maar we moeten wel het geheel laten staan, zoals ook in de wet over die man en die vrouw gesproken wordt. En dat hier die vrouw dus naar voren gehaald wordt en daar neergezet wordt, de kijk wordt gezet, terwijl die man, dat hij dus mocht ontsnappen, is misschien ook wel heel tekenend voor hoe de samenleving in zijn algemeenheid gesproken, wereldwijd, nog steeds aankijkt tegen vrouwen. Die vrouwen die als een soort lustobject gebruikt kunnen worden. Vrouwen in India die hun leven niet zeker zijn en dagelijks daar verkrachtingen plaatsvinden op afgrijzelijke manier soms. Vrouwen die op allerlei manieren in bepaalde godsdiensten achtergesteld worden. En ook zelfs binnen het christelijk erf er nog vaak een soort achterstelling plaatsvindt. Waar men dan ook weer bepaalde teksten voor heeft. Maar ook die teksten moet je natuurlijk in het grote verband zien. Mozes heeft ons geboden zulke vrouwen te stenigen. Nu dan, wat zegt u? En dit zeiden ze om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Te verzoeken en aan te klagen. En dat zijn nou woorden die je typisch aantreft bij de grote tegenstander van God. De verzoeker, de aanklager, de duivel, de Satan. Het is de Heer Jezus die, als hij net voor zijn openbare bediening naar de woestijn wordt geleid om verzocht te worden door de duivel. En in Openbaring wordt die duivel de aanklager van de broederen genoemd. De grote verzoeker, de grote aanklager. Als wij op deze manier, op een verkeerde manier met de Bijbel omgaan, dan kunnen wij wel eens een heel bruikbaar instrument van de duivel zijn. Om anderen te verzoeken, om mensen aan te klagen. De Heer Jezus, hij heeft verzoekingen en aanklachten doorstaan, omdat hij zich iedere keer weer opnieuw beriep op: er staat geschreven. Want de duivel gebruikte ook teksten om uiteindelijk daar te proberen de Heer Jezus mee te verzoeken. Is dat niet uit die Psalm 91 van: dan zullen zij zal zijn engelen gebieden en zij zullen u op uw handen dragen? Die tekst wordt door de Satan aangehaald om de Heer Jezus ertoe te bewegen van de tempel af te springen. Want daar staat toch, en dat, ik denk dat het ook in de eerste plaats over de Heer Jezus geschreven is. Maar goed, we mogen dat toepassen op zijn eigen leven. Maar wat moeten we voorzichtig zijn om uiteindelijk ook op een verkeerde manier met de Bijbel om te gaan. Dat moet in ons leven niet plaatsvinden. We moeten uitkijken dat we niet door de duivel daartoe worden aangezet. Het is ook in het Nieuwe Testament aan de gemeente gericht. De apostel Paulus spreekt natuurlijk diverse keren ook over het woordje overspel. Dat kom je trouwens best wel veel keer tegen, verhoudingsgewijs, in de Bijbel. En in Galaten 5, vers 19, als het gaat over wat de werken van het vlees zijn, dan is het tweede wat hij noemt, is overspel. En wat dat er gaat, is het voor ons mannen. En voor de een zal daar meer last van hebben als de ander. Maar om daar zuiver in te zijn en zuiver in te blijven, in je gedachten leven. En natuurlijk daaruit volgend in de praktijk. Om niet je te laten verleiden. Maar iedere keer opnieuw, als er dan zo'n verleiding zou komen, je op de Heere te richten. Niet zelfs het dan gaan tegenstrijden, want dan delf je het onderspit. Maar de Heere is degene die uitkomst wil geven. Als die fariseeën en die schriftgeleerden daar bij de Heer Jezus staan, met die vrouw in het midden neergezet, dan reageert de Heer Jezus door zich neer te bukken en met zijn vinger in de aarde te schrijven. Dat wordt twee keer gezegd. Vers 8 weer, en opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. En daarom hebben we Jeremia hoofdstuk 17 meegelezen. Ik hoop dat je het onthouden hebt. Want daar wordt over dat schrijven in de aarde geschreven, hè? Maar misschien dat je dat niet tot je doorgedrongen is, want ja, ik wist natuurlijk waar ik het over ging hebben. Maar in dat Jeremia 17, daar staat dan 13, vers 13. Ik ben hoop van Israël. Allen die u verlaten zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Want ze hebben de bron van het levende water, ik ben verlaten. In mijn vertaling staat wie zich van mij, met een kleine letter, maar ik heb er voor mezelf een hoofdletter van gemaakt. De vertalers hebben geïnterpreteerd dat het hier over Jeremia gaat misschien, maar ik denk dat het over de ik ben zelf gaat. Wie zich van mij afkeren, die zullen in de aarde geschreven worden. Want ze hebben de bron van het levende water, ik ben verlaten. En dat was het punt met die fariseeën en die schriftgeleerden die daar stonden, die zo voor de oog van de mensen zo geweldig godsdienstig waren. Er uitsprongen in hun manier van lopen, in hun manier van ergens aanwezig zijn. De manier waarop ze stonden te bidden op de hoeken van de straten. Tjoh, wat waren die mensen godsdienstig. Maar de Heere die zegt uiteindelijk ook tegen hen, ook in het Johannesevangelie. Als je niet gelooft dat ik ben, dan zul je in je zonde sterven. Het is cruciaal te geloven dat de Heer Jezus God is geopenbaard in het vlees. Poosje geleden zag ik een prachtig interview van Seth Postel, een Joodse broeder, met een andere Joodse broeder. En dat ging over de godheid van de Heer Jezus. En dat het in de Tanach, in het Oude Testament, in feite al wordt neergelegd dat de Heer Jezus, dat de Messias God is. En uiteindelijk kwamen ze dan op het punt terecht, en dat vond ik voor mezelf een geweldige bevestiging, dat als je niet gelooft dat de Heer Jezus God de Zoon is, God geopenbaard in het vlees, dan ben je niet behouden. Dat is cruciaal. Je kunt geloven in Jezus die voor je zonde stierf als een goed mens. Maar als je niet gelooft dat Hij God zelf is, ben je niet behouden. Er zijn diverse plaatsen in de schrift die dat aangeven. En dat is die tekst die ik net al aanhaalde, dat de Heer Jezus zegt tegen de fariseeën, indien gij niet gelooft, en dan staat er in het Grieks, dat ik ben, dan zul je in je zonde sterven. Ze hebben de ik ben verlaten. De fariseeën, de schriftgeleerden, enkele uitzonderingen na, zoals bijvoorbeeld Nicodemus. Zij dienden en de Heere en zichzelf. Ze waren voor zichzelf bezig. De Heer Jezus in Matthäus 23 heeft een hele lange reden over wee u schriftgeleerden, wee u fariseeën, want jullie eten de huizen van de weduwen op. En jullie doen dit en jullie doen dat van alles en je vult eigenlijk je eigen zakken ten koste van de zwakken in de samenleving. Ze hebben de bron van het levende water, ik ben verlaten. Dat waren woorden van Jeremia en ik ben ervan overtuigd dat de Heer Jezus daarop teruggrijpt als hij in de aarde schrijft. Wat heeft hij nou in de aarde geschreven? Dat staat er niet bij. Heeft hij de namen in de aarde geschreven van die mensen die daar om hem heen stonden? Want die kende hij natuurlijk, want hij is alwetend. Of heeft hij gewoon geschreven Jeremia 17? Of heeft hij gewoon die tekst uitgeschreven in de aarde? Dat weten we niet. Maar het is wel, naar mijn inzicht, de vervulling van die profetie die daar in Jeremia staat. En uiteindelijk betekent dat, ja, in de aarde geschreven worden, dat betekent dat je heel tijdelijk en uiteindelijk tot het verdwijnen bent gedoemd. He, als je op het strand bent en je schrijft daar iets in het zand. Maar ja, dat hoeft niet alleen op het strand. Maar goed, je schrijft iets in het zand en even later is het door de wind of uiteindelijk door de zee, is die naam weg of wat je dan ook geschreven hebt. Het is weg. Allen die zich van ik ben afkeren, en dat gaat in eerste plaats over het Joodse volk, die zullen in de aarde geschreven worden. Die zullen niet bestaan. Die zullen niet bestaan voor God in eeuwigheid. Natuurlijk, ieder mens zal er eeuwig zijn. Maar dat is of bij God zelf of in de verlatenheid. De eeuwige duisternis. Hij bukte zich en hij schreef in de aarde. Hij schreef met zijn vinger in de aarde. Vind ik zo mooi dat er staat, hè? Dat die vinger heel bewust wordt genoemd. Want het is diezelfde vinger, ja natuurlijk alleen in een andere hoedanigheid, die geschreven heeft in de rots. Er staat, als Mozes met de twee stenen tafelen naar beneden komt, er staat, en het was Gods eigen schrift, met de vinger Gods in de tafels geschreven. Aan de voor- en de achterkant waren ze beschreven. Die vinger die in de rots had geschreven, is hier in een menselijke gedaante degene die in de aarde schrijft. En wat is het geweldig als je de Heer Jezus hebt mogen leren kennen en dat je dan geschreven bent in het boek van het leven. Dat God jezelf daarin geschreven heeft. Dat als het ware dezezelfde vinger je daarin geschreven heeft. Of zoals je dan als het ware in de rots bent geschreven. Onuitwisbaar. Voor eeuwig, onvergankelijk. Hij zegt na de eerste keer geschreven te hebben: wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. Wie van u zonder zonde is. En dan is het heel opmerkelijk dat toch dat geweten nog bij ze actief is. Want dan staat er, als ze dat horen en in hun geweten overtuigd zijnde, gaan ze weg, de een naar de ander, te beginnen bij de oudsten, tot de laatsten, tot de jongsten. Ja, de oudsten hadden natuurlijk het meest meegemaakt in hun leven, en de jongsten het minste, normaal gesproken. Ze gingen weg. Het is de apostel Paulus die in Romeinen 2 vers 21 daar ook in de eerste plaats tot Joden spreekt, maar dat geldt natuurlijk ook voor hen die niet tot het Joodse volk behoren. In Romeinen 2 vers 21, daar zegt hij: u dan die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet? U die predikt dat men niet stelen mag, steelt u zelf? U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel? U die de afgoden verfoeit, pleegt u zelf tempelroof? U die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet? Want in de naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. En dat is natuurlijk voor ons ook heel erg belangrijk. Dat we niet doen iets wat haaks staat op wat we onderwijzen. We hebben ook, dat heeft broeder Rens natuurlijk ook al even aangegeven, we hebben een grote verantwoordelijkheid, ook als broeders en zusters, wat is ons getuigenis, ook naar de wereld om ons heen. Houden wij ons ook aan de regels? En wat is het jammer dat sommige broeders en zusters dan menen dat je dan toch wel zus kan doen, want het gaat dan toch wel volgens de regels, maar goed, we hebben nou eenmaal wat meer mensen in de kerk. Of we zingen dan toch, want ja, we moeten God toch loven en prijzen, want dat staat toch in de Bijbel. En meteen staat dat in de media heel breed uitgemeten. Hoe belangrijk is ons getuigenis? U die zegt, want in diezelfde Bijbel staat, je moet de overheid gehoorzaam zijn. Paulus zegt dat, Petrus zegt dat, de twee grote apostelen zeggen dat, dat je je aan de overheid moet onderwerpen. Tenzij de overheid dingen van je vraagt, ja, die tegen de Bijbel ingaan. Maar wij mogen nog in vrijheid samenkomen. Maar natuurlijk in de dagen van Petrus, dat hij zegt, ja, maar wij moeten God meer gehoorzamen dan jullie, fariseeën, schriftgeleerden, dan jullie leiders van het volk. Dat had te maken dat ze niet meer over de Heer Jezus mochten spreken. Kijk, dan wordt een andere zaak. Maar zoals de overheid ons regels oplegt, Laten ze maar opleggen. Niet adviseren, maar opleggen. Waarin het gewoon om het belang van onze medemensen om ons heen gaat. Gezondheid. Want ja, het is toch vreselijk als door jouw toedoen iemand komt te overlijden. Doordat hij corona heeft gekregen. Een broeder van ons is gisteren overleden aan corona. Want in de verpleegafdeling waar hij was. Ja, er was een medewerkster die had corona. Bleek dus achteraf. En binnen no time, binnen 2 dagen, waren daar 6 patiënten van die mensen, van die zwakke mensen met corona. En die broeder van ons is dan gisteren overleden daaraan. Hoe groot is onze verantwoordelijkheid? Ten opzichte van de Heere, maar ten opzichte van de mensen ook om ons heen. Laten we de Heere lief hebben en onze naasten als onszelf. Als hij dat dan gezegd heeft, wie zonder zonde is, laat hij als eerste de steen werpen, dan verdwijnen ze allemaal. Ze knijpen hem stilletjes tussenuit. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw die in het midden stond. Heel opmerkelijk dat er zo bij staat. Die vrouw die zal daar ongetwijfeld versteend hebben gestaan. Dat klinkt een beetje raar natuurlijk, versteend, wachtend op de eerste steen. Aan de grond genageld. En dan zijn al die mensen, die beschuldigers, van haar op een bepaald moment verdwenen. En dan richt de Heer Jezus zich op. En dan staat er zo mooi in, toen hij niemand zag dan de vrouw, die tegen haar, en dan zei hij tegen haar vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? Natuurlijk, die vrouw was schuldig. Die was op heterdaad betrapt. Ze was schuldig. Maar heeft niemand u veroordeeld? Dat wil zeggen natuurlijk dat niemand het oordeel voltrokken had. Niemand had die zonde bestraft zoals dat dus in de wet stond beschreven. Heeft niemand u veroordeeld? Ze zei, niemand, heren. Dat is het enige wat die vrouw zegt. Niemand, heren. Belangrijk wat erbij staat, hè? Heren. Ze zegt niet niemand, Jezus. Ze zegt niemand, heren. En de Heere kent het hart van die vrouw. Die kijkt dwars door haar heen. En die ziet in dat hart van die vrouw ongetwijfeld geloof. Ze had haar geloof gevestigd op de Heer Jezus. Ze zegt niemand, Heere. En dan zegt de Heer Jezus tegen haar, dan veroordeel ik u ook niet. Hij is natuurlijk de enige die het recht had om een steen te gooien. Want wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En hij was zonder zonde en hij is zonder zonde. Hier zit de rechter van de ganse aarde. Zal de ganse aarde, de rechter van de ganse aarde geen recht doen, zegt Abraham. En de goddeloze met de rechtvaardige ombrengen. Hier zit de rechter van de ganse aarde. En die zegt, dan veroordeel ik u ook niet. Hij laat genade voor recht gelden. Wat is dat geweldig. Ze was schuldig. Het was in feite inderdaad mogelijk om haar te doden. Hoewel die andere partij had er dan bij moeten zijn. Ik denk dat je dan ook 1 lijn moet trekken. Maar hij veroordeelt ze niet. En wat is dat geweldig dat we een heiland hebben. Een zaligmaker die genade voor recht laat gelden. Ook wij die mannen, maar misschien ook vrouwen die in ons gedachtenleven wel eens overspel hebben gepleegd. Of die allerlei andere dingen hebben gedaan. Maar dan is er een Heer die vergeeft. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Toen ik dat zo over nadacht, dan zie ik die vrouw er als het ware staan. En dan moest ik denken aan dat lied. Zie mij voor u staan. Onrein. Ja, zondig en onrein. Heer Jezus, neem mij aan. Van u wil ik zijn. Ga heen, zegt hij. En zondig niet meer. Dat betekent dat ze dus ook blijkbaar vanaf nu de mogelijkheid had om niet meer te zondigen. Dat hebben wij allemaal. We hebben allemaal de mogelijkheid, als we de Heer Jezus hebben leren kennen, hebben we de mogelijkheid om niet meer te zondigen. Om te leven vanuit het nieuwe leven, vanuit de nieuwe mens. Dat nieuwe leven wat niet zondigt, niet kan zondigen. En wat is dat geweldig, dat Hij vergeeft, maar geeft ook een opdracht. Een opdracht om te leven tot eer en glorie van haar redder en verlosser. Om te leven tot eer en glorie van de Ik Ben, de God van Israël. En om daarin een getuige te zijn voor de mensen om haar heen. Wil ik nog even één tekst mee afsluiten uit dat Jeremia 17. Jeremia 17. Waar Jeremia dan zegt in vers 17. Wees mij niet tot een verschrikking. U bent mijn toevlucht op een dag van onheil. Dat is een beetje waar we mee begonnen zijn. Psalm 91, een schuilplaats, een toevlucht. Komt in feite op hetzelfde neer, denk ik. Dat, wat is het geweldig als we nu in een dag van onheil, ik zou ook kunnen vertalen in een dag van kwaad of een kwade dag. Het woordje kom je voor het eerst tegen bij de boom van kennis van goed en kwaad. We zitten in een kwade dag. We zitten in een situatie in Nederland, wereldwijd, waarvan niemand nog weet hoe dat nou precies af gaat lopen en hoe lang dit allemaal gaat duren. Een dag of een situatie waarin ja, van alles en nog wat op ons afkomt. Hè, waar broeder Rens het ook al over had. Over het zichtbare virus. Althans het virus wat dan uiteindelijk zichtbaar wordt in mensen die ziek worden. Maar ook dat complotvirus. En zoveel andere dingen die daar weer het gevolg van zijn. Wat is het dan geweldig dat er een toevlucht is. Dat we kunnen schuilen bij de Heer Jezus. En dat Hij degene is die ons omringt van achter en van voren. Dat Hij met al onze wegen vertrouwd is. En dat we ons aan Hem mogen toevertrouwen. Ook op deze dag en ook naar de toekomst toe. Welzalig is of gezegend is de man en natuurlijk ook de vrouw die op Ik Ben vertrouwt. Wiens vertrouwen Ik Ben is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en de wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet. En hij houdt niet op vrucht te dragen. Dat verlangt de Heer van ons, dat wij vrucht dragen. Tot zijn eer en tot zijn glorie. Amen.